Goedemorgen, gemeente. Ik wil met u de Bijbel openen bij 1 Johannes 3. We gaan weer verder met de Johannesbrief. We hebben heel de Johannesbrief al doorgegaan en nu zijn we aangekomen bij 1 Johannes 3, vers 18. 1 Johannes 3, vers 18 tot en met vers 24. En ik wil met u lezen 1 Johannes 3 vanaf vers 10. En ik wil u vragen om ook tijdens de preek de Bijbel open op schoot te houden, zodat we ook vers voor vers door de tekst heen kunnen gaan. 1 Johannes 3 vanaf vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven, ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Komen we aan bij ons tekstgedeelte, vers 18. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing. Ja, broeders en zusters, vrienden, jongens en meiden onder ons, ik wil vanmorgen stilstaan met u bij het volgende thema, vrijmoedig naderen tot God. En dat thema heb ik onderverdeeld in twee punten. Het is makkelijk te onthouden. Het eerste punt is de belemmering in het vrijmoedig naderen tot God. En ons tweede punt is hoe wij vrijmoedig mogen naderen tot God. Dus ons eerste punt is de belemmering in het vrijmoedig naderen tot God. En ons tweede punt is hoe wij vrijmoedig mogen naderen tot God. Nou, we beginnen bij ons eerste punt, de belemmering in het naderen tot God. En ik wil met u systematisch door de tekst heen wandelen, zodat we ook goed kunnen begrijpen wat het woord tot u en tot jou te zeggen heeft vanmorgen. Johannes die sluit eigenlijk vers 17 af met een retorische vraag. Laten we dat nog één keer lezen. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Eén ding is zeker, dat Johannes het hoog in het vaandel heeft staan, dat wij elkaar als kinderen van de levende God en als broeders en zusters van de gemeente, dat wij elkaar van harte lief hebben. Eigenlijk spreekt heel hoofdstuk 3 daarover. Hoofdstuk 4 stipt hij het een paar keer aan. En we hebben er ook al met elkaar over nagedacht in hoofdstuk 2, vers 7 tot en met vers 11. En dan kom je ook tot de conclusie, zo zegt Johannes dat eigenlijk min of meer in zijn woorden, dat daar waar geen liefde is, daar waar geen echte broeder en zuster liefde is, daar werkt de Heere ook niet. Sterker nog, we hebben net gelezen in hoofdstuk 3, vers 15, dat ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. Is een moordenaar. Zwart-wit. Dus iemand haten, dat is niet zomaar iets. Dan moet iemand anders jou zoiets ergs hebben aangedaan, dat je die persoon haat. Ik kan het me gelukkig niet voorstellen. Een definitie van haten, en ik heb het hier al eens eerder genoemd, dat is een gevoel van vijandschap jegens iets of iemand. Een gevoel van vijandschap jegens iets of iemand. Dus als je een vijandschap koestert vanmorgen tegen een bepaald persoon, misschien wel hier in uw midden, misschien zit u daar en heeft u een vijandschap tegen iemand die daar zit. Als dat zo het geval is, dan zegt Johannes hier eigenlijk dat je niet bent vanuit zijn liefde. Dat je niet staat in zijn liefde, maar je bent een moordenaar. Dat is dus iets wat heel centraal staat. Maar we hebben nog over meer dingen nagedacht en dat wil ik er toch even uitlichten. Johannes die heeft ook geschreven dat we de wereld niet lief moeten hebben. Dat is allereerst ook al een belemmering in het vrijmoedig naderen tot de Heere. Heb de wereld niet lief, alles wat in de wereld is. En hij zegt dan, de begeerte van de ogen, alles wat we zien. Meer, meer, meer. Maar ook de hoogmoed van het leven. Als je in deze wereld bent, als je je daarin verkeert, in de wereld van Satan. Ja, dat is niet goed. Als je dat koestert. We hebben daar ook vorige week meer over gehoord, ook over onze financiën. Bij broeder Wim Abrahamsen. Marijn heeft het natuurlijk al kort aangestipt. Dat zijn dingen die ons zo bezig kunnen houden. Op de duur kun je geld hebben, maar op de duur kan het geld ook jou hebben. We hebben ook met elkaar nagedacht over de antichrist, wie hij is. Waar de antichrist voor staat. We hebben nagedacht ook met elkaar over wat een kind van God niet doet. Een kind van God zondigt niet. Oeps, zegt u misschien. Een kind van God zondigt niet. Maar we hebben ook met elkaar nagedacht over wat een kind van God wel doet. En dat is de gerechtigheid praktiseren. Rechtvaardig leven zoals Jezus leefde. Dus dit zijn allemaal kenmerken die tot uiting komen van een vrijgekocht kind van God. En dat komt tot uiting in ons leven. En zoals ik net al zei, sluit vers 17 af met een retorische vraag. En vers 18 loopt daar eigenlijk in door. Wij hebben dat als mensen afgekaderd, maar deze zinnen lopen in de oorspronkelijke tekst in elkaar door. Maar vers 18 begint weer met de vaderlijke zorg van Johannes. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong. Mijn lieve kinderen. Hij wil zijn geestelijke kinderen, de jonge gelovigen van de gemeente, waarna hij schreef, hij wil ze bewaren voor de zonde. Hij heeft ze daar niet voor over. En dan zegt hij, laten we niet lief hebben met het woord of met de tong. En weet u wat ik eigenlijk zo mooi vind? Johannes die schrijft hier niet, jullie doen het fout. Jullie moeten niet lief hebben met het woord of met de tong. Nee, hij zegt, wij. Hij sluit zichzelf er ook in op. Ook hij beseft heel goed dat hij correctie nodig heeft. Ik heb dat ook. Ik heb ook correctie nodig, zo op zijn tijd. Als ik bijvoorbeeld zeg dat ik een broeder en een zuster lief heb, maar ik loop vervolgens naar die kant van de zaal en ik begin over hen te praten, tegenover andere broeders en zusters, ja, dan is mijn woord niet betrouwbaar meer. Dan is het slappe hap. Maar daarom vervolgt Johannes hier ook in vers 18, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Dus geen woorden, maar daden, zoals ons spreekwoord luidt. Elkaar niet lief hebben met loze woorden of uitspraken, maar met concrete daden. Nou, hoe vraagt u zich dat dan af? Hoe moet ik dat dan voor me zien? Nou, ik citeer Jacobus uit hoofdstuk 2, vers 15. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm, word verzadigd, en u zou niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft het dan? En dan sluit Jacobus af, zo is ook het geloof zonder de werken in zichzelf dood. Dus allereerst geloof en vervolgens de werken. Allereerst geloof en daaruit volgend de liefde. Woorden en daaruit volgend de daden vanuit de waarheid. Johannes, die is daar ook dieper op ingegaan in vers 16 van hoofdstuk 3. Lees nog één keer met me mee. Sla één bladzijde terug. vers 16 van hoofdstuk 3. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Weer worden we hier vanmorgen gewezen op Jezus. Dat is wat Johannes constant doet. Wijzen op Jezus. Hij gaf zijn leven in onze plaats. Dit was liefde, broeders en zusters. Liefde is positief en geeft zich aan de ander, maar liefde is er ook voor de ander, in welke vorm dan ook. Dus het geven van liefde aan de ander, zegt Johannes hier, dat houdt in dat wij uit de waarheid zijn. En Johannes die maakt het hier ook gelijk praktisch wat het betekent om in de waarheid te staan. Vers 19. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. Nou, wat houdt die waarheid nu eigenlijk in? Eigenlijk staat het synoniem voor uit God geboren zijn. En eigenlijk is de liefde die we moeten hebben voor elkaar als broeders en zusters in de gemeente een belangrijke graadmeter waar Johannes mee meet. Of wij werkelijk in de waarheid zijn of niet. Of u werkelijk uit God geboren bent of niet. En om nog even de dwaalleer iets naar voren te laten komen, heb ik hier twee A4'tjes opgehangen. Ik weet niet of u het achterin allemaal kan lezen, maar ik heb voor mij het grootste lettertype gekozen. Dit is het leven uit de dwaalleer. Dat houdt in dat je leeft in de leugen. Je bent niet eerlijk. Je leeft in de duisternis. Je leeft niet in het licht. Je haat mensen. Je leeft in zonde. Je hebt de wereld lief. Je logent Jezus als de Christus. Je misleidt jezelf. Als je zo'n leven hebt gevolgd, dan zul je ook uiteindelijk beschaamd uitkomen. Maar als je leeft met Christus, hier, dan wandel je in de waarheid. Dan wandel je in het licht. Dan heb je je broeders en je zusters lief. Dan wil je je zonde belijden. Dan houd je zijn geboden. Dan heb je de wereld niet lief. Dan heb je reiniging van zonde. Dan ben je gerechtvaardigd. En ik ben er eentje onder vergeten te zetten. We hebben vrijmoedigheid om te naderen tot God. Ik hoop dat het u duidelijk is dat dat het leven is uit de waarheid en dat dit het leven is uit de leugen. En nou is mijn vraag aan u vanmorgen. Waar staat u? U als vrijgekocht kind van de levende God, waar staat u? Misschien mist u wel de liefde van de Heer in uw hart. Misschien heeft u wel de Christus gelogend op uw werk. Heeft u uw broeder en uw zuster lief? Of haat u uw broeder en uw zuster? Heb je een drang naar de wereld? Meer, meer, meer. Als een van deze dingen niet op orde is in jouw leven, dan zegt Johannes hier eigenlijk, dan ben je niet uit de waarheid. Misschien zeg je wel, dat vind ik hard. Ik spreek alleen maar het woord na. Je bent niet uit de waarheid. Dan zul je je dus op een van deze punten moeten bekeren en misschien wel meerdere. Maar dit heeft alles een reden. Daarom zegt Johannes ook in vers 19b, en hieraan weten wij of wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Nou, voor dat woordje hart wat we lezen in vers 19, maar ook in vers 20 en in vers 21, dan kun je ook gerust lezen je geweten. Dus als we onze broeders en zusters lief hebben in de gemeente, dan is ons geweten ook tegenover God rustig. Dan mogen we in die zin een rustig leven leiden met hem. En in die zin mogen we ook leven in een rustig vertrouwen. En dat vertrouwen, dat gaat zo diep, broeders en zusters. Dat we alles met hem mogen delen en dat we zelfs mogen leven vanuit hem. Want vervolgt Johannes hier in vers 20, als ons geweten ons veroordeelt. Als ons hart ons veroordeelt. God is meer dan ons geweten. God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Misschien merk je wel dat je tekortkomt in het geven van liefde aan de ander, aan je broeder of je zuster. Maar ook op ander vlak, mannen onder ons. Misschien merk je wel dat je tekortkomt in het geven van liefde aan je vrouw. Misschien heb je zelfs wel gezondigd. En ben je niet eerlijk tegenover haar geweest. Vul zelf maar in wat dat kan zijn. Misschien ben je als werknemer niet eerlijk geweest tegenover je werkgever, over je uren bijvoorbeeld. Misschien heb je over iemand geroddeld. Misschien heb je wel over iemand gesproken en heb je harde woorden gesproken die iemand pijn deden. Soms kunnen zulke dingen gaan knagen in je geweten. Helaas heb ik daar ook aan meegedaan. En ik betrap me erop dat ik het af en toe nog doe. Daar schaam ik me voor. Het kan zijn vanmorgen dat je de strijd zo ervaart tussen de oude en de nieuwe mens. En dat je geweten je veroordeelt. Maar we hebben net met elkaar gelezen, broeders en zusters, dat als ons geweten ons veroordeelt, dat God veel meer is dan ons hart. God is veel groter en veel omvattender dan jouw geweten. Gods genade is veel groter dan jouw zondeprobleem. Zijn vergeving door zijn bloed is veel groter dan de veroordeling in jouw aangeklaagde geweten. Hij weet alle dingen. Hij kent jouw zitten. Hij kent jouw vallen. Hij kent uw opstaan. Daarom moet je vanmorgen niet blijven lopen met zelfverwijt. En jouw zondeprobleem proberen op te lossen door een wettisch leven te leiden. Ik heb het geprobeerd, ik zal er eerlijk in zijn. Ik heb het geprobeerd. Maar ik miste de liefde van de Heer in mijn hart. Totdat ik uiteindelijk weer op mijn knieën terecht kwam. Omdat wetticisme niet vol te houden is. Je leeft in angst. Het zijn eigen werken en het is niet gebaseerd op zijn liefde. Misschien top je, zoals je hier zit vanmorgen, met structurele zonde. Misschien al lange tijd. Structurele zonde brengen je in de vernieling. Daar gaat het hier over. En in de dwaling van de gnostiek was het bekend dat deze mensen zich inlieten met de zonde. Ze geloofden niet in het reddende bloed van Jezus. Ze geloofden niet in de kracht van zijn vergeving. Broeder en zuster, als je door blijft gaan in de zonde en je blijft daar maar in bezig en je gaat wroeten in jezelf, dan ben je alleen maar bezig met jezelf. En je hebt geen zicht meer op de heiland, op Jezus. Het kan zelfs zo ver komen dat het geloof op den duur niets meer voor je betekent. En daar is de Satan juist alleen maar op uit. Kijk daar voor uit. Laat het niet zo ver komen. Maar ik hoop echt vanmorgen, uit de grond van mijn hart, dat je mag gaan zien, en misschien wel voor de zoveelste keer, dat je mag gaan zien op Jezus. Hij is diegene die werkelijk rust geeft. Hij zegt daarom ook niet voor niets in Matteüs 11, vers 28. Komt allen tot mij. U die vermoeid, jij die belast bent, kom tot mij. Ben jij belast vanmorgen? Is jouw geweten in zoverre veroordeeld dat je niet vrijmoedig kunt naderen tot God? Spreekt je geweten je tegen? Ik hoef denk ik daarover niets te zeggen. De Heilige Geest overtuigt vanmorgen van zonde. En als je vanmorgen bent aangesproken hierover, dan moet je ook openstaan voor het allesreinigende bloed van Jezus. Je moet niet dit proberen op te lossen door een wettisch leven te leiden. Maar om alles te brengen bij onze heiland, transparant, open en eerlijk naar de Here toe. Open en eerlijk naar je vrouw of naar je man toe. Ik wil je echt wijzen op 1 Johannes 1 vers 9. Dat is een tekst die je zou moeten kunnen dromen. Daarom zegt Johannes ook, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit is gezond geloof, broeders en zusters. En begrijp me nu heel goed. Ik praat de zonde niet goed. Echt waar, ik praat de zonde niet goed. Dat moet u begrijpen. Maar als u gezondigd heeft, als jij gezondigd hebt, als het goed is, heb je dan het verlangen om dat ook uit te spreken naar de Heer. Dan wil je dit niet anders dan bij Jezus brengen. Maar als je juist leeft in een complete dwaling zoals hier, dan wil je dat alleen maar voor jezelf houden. Leg uw leven hier eens naast. Het is een ernstig en radicaal woord, ook vanmorgen voor u en voor jou. Misschien zit jij wel in een bepaalde situatie en denk je, hoe kom ik hieruit? Ik wil je bemoedigen vanuit de psalmen. Ik werd van de week zo bemoedigd, ook vanuit psalm 103. Wat kun je daar een hoop lessen uithalen? En ik citeer vanaf vers 11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn. Ziet u in deze psalm het beeldende kruis? Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. En zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Hij kent jou. Hij kent u door en door. Hij zegt ook in psalm 103. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn. Dat is toch mooi. We gaan terug naar onze tekst. Vers 21. En Johannes die schrijft daar, geliefde. Johannes die wil de jonge gelovigen van de gemeente bemoedigen. Geliefde. Jij, u, die geliefd bent door God de Vader. Het woord spreekt jou vanmorgen aan. Als ons hart ons niet veroordeelt. Als ons geweten ons niet veroordeelt. Dan hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Voelt u de spanning die weg is? Ik hoop dat u het ervaart. In deze tekst is de spanning weg. Johannes die schrijft hier aan zijn geestelijke kinderen. En daarom is deze boodschap ook voor u en voor jou, als je de Heere mag kennen. Weet dat als je geen ruzie hebt met iemand, als je in vrede leeft met al je broeders en zusters, weet dan dat je geweten je niet veroordeelt. Weet dat als je alles open en eerlijk met je vrouw bespreekt, en dat er geen dingen tussen de Heere en tussen je man of je vrouw instaan, dat je hart je niet veroordeelt. Weet dat als je vrij bent van verslaving, van welke vorm dan ook, en je hebt dit beleden tegenover de Heere, weet dan dat je geweten je niet veroordeelt. Maar weet dan ook dat je daardoor volle vrijmoedigheid hebt om tot God te gaan in gebed. Wauw, wat een ruimte. Wat een zegen. Mag ik echt tot u komen, Vader? Mag ik met vrijmoedigheid tot u naderen in gebed? Ja, als je hart je niet veroordeelt. Begrijp me goed, je mag komen tot de Heer met al je zonden, met al je zorgen. Maar als je als kind van de levende God dingen aan de Heer wil vragen, dan vraagt hij van ons om een schoon geweten, om een rein hart. En hier komen we aan bij ons tweede punt. Ons eerste punt was de belemmering om met vrijmoedigheid te naderen tot God. En ons tweede punt is hoe wij vrijmoedig mogen naderen tot God. Nou, dit vrijmoedig naderen, dat gaat uiteraard over het gebed. Dat is het middel waardoor wij door de Heer Jezus tot de Vader mogen komen. Paulus die schrijft ook in de Hebreeënbrief in hoofdstuk 4 vers 16, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Gooi daarom uw vrijmoedigheid om te naderen tot de troon van genade, om te naderen tot God, niet weg. Wat die vrijmoedigheid in de weg staat, dat is de zonde, daar hebben we net over gehoord. Maar daarom vraagt de Heer van ons een rein leven, om te wandelen volgens zijn maatstaven. Gods dienaren die roepen daar ook keer op keer toe op. Net als Petrus. Hij zegt in 1 Petrus 1 vers 15, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dit is heldere taal toch, broeders en zusters? Daarom vraagt dat van u en van jou en van mij een nauwgezette levenswandel. En ik zal u zeggen dat ik daar soms aardig moeite mee heb. Stel dat ik me voor zou doen als een kind van God dat nooit zondigt, dan spreek ik mezelf tegen. Dan zegt Johannes ook in zijn eerste hoofdstuk, dan ben je een leugenaar. Dan is de waarheid niet in je. Maar in mij is het verlangen om het goede te doen. Ik hoop ook bij u. Ik hoop dat ook bij u dagelijks het verlangen is om in contact te komen met God. Daardoor, door het gebed, door de omgang met hem, ontwikkelen we een intieme relatie met hem. En daarom dat Johannes er in vers 22 ook over doorgaat door te schrijven. En wat wij maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Dit is iets wat we goed moeten begrijpen, broeders en zusters. Dat moeten we goed begrijpen en goed verstaan. Het is niet zo dat als wij de geboden houden, dat we af en toe in de Bijbel lezen, dat God automatisch al onze gebeden verhoort. Deze gedachte is Johannes totaal vreemd en mij ook. Helaas wordt er soms wel gedacht in bepaalde stromingen. Als ik maar netjes leef, dan zouden we leven in wetticisme. Ik denk dat het er goed is om het voorbeeld van de Heer Jezus zelf erbij te halen. Als we het verhaal lezen van de opwekking van Lazarus in Johannes 11. Dan zien we op de duur dat Jezus weende. Dat is de kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. Hij was bewogen met alle vrouwen die rouwden om het verlies van Lazarus. En dan komt hij aan bij het graf. En hij bad. En dan staat er in vers 41 en vers 42. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En u wist dat u mij altijd verhoort. Jezus was gehoorzaam aan zijn vader. Hij had zo'n intieme relatie met hem. Hij leefde naar zijn woord. Hij leefde volgens zijn geboden. Dat God naar hem luisterde en dat God hem verhoorde. De vader had een welbehagen in zijn zoon. De vader had een welbehagen in zijn zoon. En nu u. U als vrijgekocht kind van de levende God. U bent het beeld van Jezus. Zijn kracht woont in ons lichamelijk. En daarom mogen we er ook van uitgaan dat God naar onze gebeden luistert. Maar dat Hij ook hoort. Dat Hij ook verhoort, omdat we willen leven voor Hem. En omdat we willen doen wat Hem welgevallig is. Weet u, vers 22 is een mooi vers. Tegelijkertijd vind ik vers 22 ook een heel moeilijk vers. Ik heb daar veel over nagedacht deze week. We weten van een paar dingen de wil van de Heer. Ik heb net gezegd, de Heer die luistert naar het gebed. De Heer die hoort naar ons gebed. Zijn oor is geneigd op het gebed van de rechtvaardige, zegt hij in de Petrusbrief. Maar hij verhoort niet altijd. Hij verhoort niet altijd. Ja, hoe zit het dan met ziekte in iemands leven? Hoe zit het met de oorlogen? Hoe zit het met de moorden die gepleegd worden? Hoe zit het met jouw persoonlijke zorgen en noden? Ik denk dat een biddend leven het geheim is. Zoeken naar de wil van de Heer. Ik heb gezocht naar een antwoord. En een direct antwoord op alles wat we meemaken, dat krijgen we niet altijd. Wel kwam ik uit bij vers 14 en 15 van hoofdstuk 5. Lees u met me mee. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. We kunnen veel dingen aan de Heer vragen. Maar om wie gaat het nu eigenlijk? Om wie gaat het nu eigenlijk vanmorgen? In vers 14 van hoofdstuk 5 hebben we gelezen dat het gaat om zijn wil. Het gaat er in de plaats niet om wat wij willen, wij mogen al onze verlangens, al onze smekingen, mogen we bij hem bekendmaken. Maar het gaat om zijn wil. Daarom mogen we alles wat ons bezighoudt delen met hem. Als we maar bidden om zijn wil. Hoe kunnen we dan vrijmoedig naderen tot de troon van de genade? Hoe leggen we al onze zorgen en noden bij hem neer? Het komt er hierop neer, op een waarachtig hart. Op een schoon geweten. Rein, schoon gewassen, ouders onder ons. Als u kinderen heeft, misschien heeft u nog wel kinderen die Jezus nog niet kennen. Bent u een wandelende Bijbel voor hen? Leeft u het woord? Houdt u zijn geboden? Heeft u de Heere van harte lief? Heeft u een biddend leven? Leg dan elke dag uw kinderen in de handen van de Heere. Breng ze voortdurend in gebed. Dan geloof ik echt dat vers 22... waar gaat worden als we dat in praktijk gaan brengen. Breng alle bekenden, breng familie. Breng zelfs de mensen die je voor die dag mag ontmoeten. Leg ze in de hand van de Heere. Het is de wil van de Heere dat niemand verloren gaat. Maar dat alle mensen tot de erkentenis van de waarheid komen. Zo mag je bidden naar de wil van de Heere. Misschien heb jij wel een broer of een zus die de Heere nog niet kent. Dan mag je vragen, Heere, het is toch uw wil dat er niemand verloren gaat? En dat moet je volhouden. Dan geloof ik echt dat de Heer op den duur daarop terug zou komen. Misschien zit jij hier wel vanmorgen en ken je de Heere niet. Er zijn ook veel gasten onder ons, ik ken jullie niet allemaal, maar misschien ken je de Heere niet. Weet je, als je de Heere niet kent, dan ga je verloren. Dan ga je naar de hel. En dat is geen prettige boodschap, maar als vriend wil ik je de waarheid vertellen. Geloof daarom in de blijde boodschap. Geloof dat de Heer Jezus gestorven is, ook voor uw zonde. Je mag komen tot Hem zoals je bent. Neem de Heer Jezus Christus aan. Daarom mag ik je wijzen op Jezus. En in vers 23 zien we zelfs ook een gebod vanuit God. Dat wij moeten geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En als je Hem hebt leren kennen, dan drukt Johannes nog te meer op ons hart. Dat wij elkaar als broeders en als zusters lief moeten hebben. Zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En Johannes die vervolgt in vers 24. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Nogmaals wijst Johannes er hierop dat we zijn geboden en zijn woord in acht moeten nemen. Niet dat we kunnen zeggen, kijk, we hebben daar de wet en de profeten en alle boeken netjes in de kast staan. Nee, dat bedoelt Johannes niet. Wie zijn geboden in acht neemt. Wie daarnaar leeft, wie daar actief naar handelt, wie leeft vanuit zijn woord, wie daarnaar leeft in de liefde, die blijft in hem. En het mooie is, de belofte hebben we, hij blijft ook in ons. Daarom hebben we ook de belofte dat de trooster ons leidt door dit leven heen. Vanmorgen, gemeente, toets uw woord, toets uw leven aan het woord. Vrijmoedigheid in het naderen tot God, dat was de boodschap van vanmorgen. Een andere vrijmoedigheid waar we al eens eerder over hebben gesproken, dat vinden we in hoofdstuk 2 vers 28. Leest u met me mee. En nu lieve kinderen, blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Ziet u dat de lijn van het gebed die we iedere dag tot hem bidden, dat dat doorzet tot in het eeuwige leven. Dat is de belofte. Maar de mensen die leven in het dwaalleer, die zullen uiteindelijk beschaamd uitkomen. Maar wij als gelovigen, wij als kinderen van de levende God, wij houden ons oog gericht op Jezus. Hij zal geopenbaard worden. Dan is mijn gebed, en ik hoop ook dat u en dat ik voor zijn aangezicht in zijn licht met vrijmoedigheid mogen naderen. Ga daarom tot de troon van genade, broeders en zusters. We hebben gehoord van de belemmering om vrijmoedig te naderen tot God. Nogmaals, als je leeft in de zonde, belijd het voor de Heere. Er is vergeving altijd bij God geweest. Maar we hebben ook gehoord hoe we mogen naderen tot de Heere. Met een waarachtig hart, met een rein geweten. Ga daarom, broeders en zusters, tot de troon van genade. Gooi uw vrijmoedigheid niet weg. Maar zie op Jezus als het volmaakte, als het zonderloze lam van God. Dan leidt Hij u door dit leven heen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen het volgende lied wat u vindt op de liturgie. Vader, Zoon.